schepping is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente het derde vers van Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het derde vers. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzadiging doen ontvangen. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Het derde vers van de 103e psalm. Wij worden, gemeente, ook vanmorgen weer gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. Laat ons met eerbied luisteren naar de woorden van Gods wet en daarna zingen het negende vers van deze Psalm 103. Psalm 103, vers 9. Maar 's Heer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gods wet en het zingen van Psalm 103, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Schriftlezing, gemeente, is vanmorgen uit het eerste boek van Mozes, Genesis. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 18, Genesis 18, vanaf het eerste tot en met het 15e vers. De schriftlezing wordt gevormd door Genesis 18, vers 1 tot en met 15.
Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag en zie, er stonden 3 mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch een niet van uw knecht voorbij, dat toch een weinig water gebracht worden. En wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beetje brood slangen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En ze zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara. En hij zeide, haast u. Kneed 3 maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor, en stond bij hen onder die boom, en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara uw huisvrouw zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd, en het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu de Heer in ons gebed en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen in deze dienst van het woord. In onze voorbeden gedenken we onze zuster Stam Zwart uit de Koningshof, die aanstaande donderdag in het Clara ziekenhuis moet worden opgenomen om de dag daarna aan haar voet te worden geopereerd. Wij danken de Heer met en voor de familie Cornet in verband met het feit dat ze in de afgelopen week samen met kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat ze een halve eeuw lang in de band van het huwelijk werden gespaard. Wij bidden en danken u, de Heere. Op deze morgen, Heere, zijn we, toen we samen onze stem verhieven in het gezang van de psalmen, zijn we begonnen met een lofzegging van uw grote naam. Loof hem. Dat is een hoge toon, Heere. Dat is de lof en de eer van u, die door de psalmdichter verwoord werd en die door uw voorzienigheid te boek werd gesteld, opdat ze ook ons op de lippen en in het hart zou worden gelegd. Loof hem. Ten diepste is daarin alles begrepen. Loof hem. Dat is het doel van uw schepping. Loof hem, dat is het oogmerk van ons leven. Loof hem, dat is de hoge roeping die op onze schouders ligt. Loof hem, dat is ook het uitzicht dat u uw kinderen biedt. Want in de eeuwigheid zal dat hun werk zijn, om u te loven en te prijzen voor zegeningen en weldaden die u bewezen hebt van genade en ontferming. Maar Heere, de opdracht om u te loven en te prijzen, ze ligt ook deze morgen voor ons. We hebben het onszelf al zingend als opdracht gegeven. Loof hem. Laat deze dienst, Heere, waarin we samen gekomen zijn op deze zondagmorgen, in dat hoge teken mogen staan, de lof en de eer van u. U bent het waard. Tegelijkertijd, Heere, moeten we, wanneer we uw woord lezen, eerlijk belijden en wanneer we onszelf gaan toegeven dat onze tong heel anders gebruikt wordt en dat we onze mond aanwenden voor andere dingen. Zo ligt dat. Nadat de lof van u ons op de lippen bestorven is, nadat de mens zich van u heeft afgekeerd, uw mond, Heere, u zegt het, en uw tong, het is tegen mij gericht, in plaats van dat het een middel en een instrument is om mij te dienen en te eren. Zo ligt het in ons leven van nature, Heere. En daarom, het past ons vanmorgen tot u te komen, nu u ons oproept, uw dienaar, om uw woord te vertolken, en dat zal toch ten diepste ook altijd een woord van lof en eer en dank aan u moeten zijn. En de gemeente om al luisterend daarmee in te stemmen, wanneer we nu moeten erkennen, Heere, dat het zo van nature niet ligt, maar dat het alles in zijn tegendeel verkeerd is. Nu is het zo nodig dat we beseffen en telkens weer meer en meer beseffen dat we u daarvoor nodig hebben. En dat u zelf ons een tong der geleerden moet geven, dat geldt op de kansel. En dat u ons een tong en een mond moet hebben die uw lof toezingt, en dat geldt evenzeer onder de kansel. En dat ons leven zal moeten zijn toegewend aan u. Maar dat is vanuit onszelf onmogelijk. En dat zullen we vanmorgen vanuit de stof van de prediking ook vernemen. Dat putten we uit onze eigen bronnen niet, heren. Dat was voor de vakantie niet en dat is in de vakantie niet en dat zal ook na de vakantie niet zijn. Dat geldt in ons hele leven niet. Daar moet u zelf aan te pas komen. En daarom is het ook vanmorgen weer zo'n diepe noodzaak om, nadat we uw woord gelezen hebben en voordat we uw woord zullen ontvangen in de vertolking en in de uitleg en in de toepassing daarvan, dat we bidden om de hulp van uw geest, opdat die ons in uw wegen leidt, opdat we zullen verstaan wie u bent, dat u God bent, dat u een groot en een heilig en een majesteitelijk God bent, voor wie we niet kunnen bestaan. En dat wij mensen zijn. En dat het nodig is, Heere, door uw geest te worden bearbeid. Dat het nodig is dat we worden ontdekt aan onze doodstaat voor u. Dat het zo noodzakelijk is dat we kennen wie we zijn voor uw aangezicht. Opdat we zouden beseffen dat het zo niet kan. En dat het onmogelijk is zo u te ontmoeten zoals we in onszelf zijn. En zo moeten ook uw kinderen het telkens weer leren, Heere. Opdat ze aan hun oude Adam zouden afsterven en opdat ze het leven zouden ontvangen niet alleen, maar daarin ook geoefend zouden worden telkens weer. En u moet het niet alleen van u komen, Heren, maar u zullen we vanmorgen horen dat het ook van u komt, dat het een geheel eenzijdig werk is. En dat is nu het evangelie. Dat muurt de dingen niet toe, maar dat geeft juist een poort in een dichte muur, dat u het doet. En dat het uw woord is, het is niet desgenen die wil. Want als ik op uw wil zie, o mens, dan zal het er nooit van komen. En het is niet desgenen die loopt. Want uw lopen is ten verderven, maar nu ben ik de ontfermende God. Die mijn woord laat horen en die mijn evangelie nog doet verkondigen. En die mijn eigen zoon heeft gegeven. Wiens dienst de dienst der verzoening is. O Heere, schenk ons dat deze morgen, omdat we het mogen verstaan waarom het gaat. En opdat we ook een heilbegeerig hart zullen hebben, opdat we zullen ontvangen waar het om gaat. Wilt u zo uw wonderen doen, wonderen van genade, geheel eenzijdig, maar daarom zo zeker en zo vast, omdat het geput wordt uit bronnen van eeuwigheid. Wij bidden u voor onszelf en voor elkaar, u kent ons. Ook zoals we vanmorgen hier gekomen zijn. Velen zijn er nog niet. Ze zijn elders, wellicht op vakantie. We dragen hen aan u de Heere op en bidden of u hen een goede tijd wilt geven. Een tijd ook waarin uw wegen bewandeld worden. En waarin in veiligheid en in gezondheid hier binnen korte tijd weer de eigen plaats zal mogen worden ingenomen. Wilt u met ons zijn, Heere, zoals we vanmorgen opgekomen zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. U kent ons allen. U weet de gesteldheid van ons hart. Er ligt misschien een verlangen en een sterke begeerte in. Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Of het kan nog anders liggen. Wanneer u ons hebt aangeraakt. En ons hart is volgestroomd. Vol van verwachting. En vol van ingehouden verwachting op u. Ik verwacht de Heere. En ik hoop op zijn woord. Of wanneer er verdriet is. Verdriet vanwege de overgebleven zonden. Vanwege alles wat ons na ontvangen genade van u de Heere afhoudt. Of wanneer we van al deze dingen nog niets kennen, Heere. En wanneer er alleen maar dorheid en doodsheid is. Ja, erger nog dan dat. Wanneer het ons geldt dat we totaal buiten de dingen staan. Heere, het is niet voor niets dat u vanmorgen opnieuw uw woord laat verkondigen. Wilt u wonderen doen, wonderen van genade. En ons zo bezoeken met uw heil. U kent de omstandigheden van ons leven, ieder heel bijzonder. Gedenk degenen die moeten kampen met zwakheid en met ziekte. Zwakheid van geest misschien ook. Er kunnen zoveel kruisen in ons leven gelegd zijn. Wilt u zich ontfermen, Heer? U wilt een God zijn niet alleen voor de ziel, maar ook voor de omstandigheden van het leven en voor de dagelijkse voortgang van de dingen in ons leven. Help en sterk ons en leid ons. Wilt u zijn met onze zuster Stam, die nadat het een aantal keren op het laatste ogenblik weer niet doorging, nu toch waarschijnlijk wel zal worden opgenomen in het ziekenhuis om aanstaande vrijdag te worden geopereerd. Daar ziet ze tegenop en dat is begrijpelijk. Maar wilt u met haar meegaan en bij haar zijn, heren? Dan zal het goed komen. Ja, hoe dan ook. Hoe dan ook. Dan weten we niet waar het daadwerkelijk op uitloopt. Wij bidden u daarom of u het goede geven wilt. Maar wanneer ons leven aan u verbonden mag zijn, dat gaat alles te boven. Laat het zo in haar leven zijn. Ja, geef het ons allen. Heb ootmoedig dank, heren, dat onze broeder en zuster Cornet samen met hun kinderen en hun kleinkinderen in de afgelopen week mochten gedenken. Ja, gedenken is altijd voor uw aangezicht. Maar het dan zo samen mochten gedenken met kinderen en kleinkinderen, dat ze 50 jaren lang verbonden zijn gebleven in de band die u gelegd hebt tussen hen. Laat het allereerst een drievoudig snoer mogen zijn, heren. Dan is het een band die niet snel verbroken zal worden. We zijn deze lange jaren ontvangen. Het is allemaal niet zonder moeite en zorg geweest. Hoe zou het kunnen? Maar u hebt door alles heen gedragen en gespaard. En ook al is onze broeder op dit ogenblik met vakantie, wilt u ook hem, maar ook zijn vrouw die in de kerk is, gedenken en hun ogen op u doen zijn, ook voor het toekomende. Want 50 jaren liggen achter hen. En veel minder dan die 50 jaren zullen hen nog resteren. Maar laat het ten tijde des avonds licht mogen zijn, heren. Zo wacht het alles op u. In alle omstandigheden van het leven, bij zorgen en ziekte, maar ook bij voorrechten en weldaden. Bezoek ons met uw heil. En wilt u dan alles meebrengen wat we nodig hebben. Zo danken we u voor het feit dat we elkaar weer mogen ontmoeten op deze zondag. Maar bovenal vragen we, wilt u ons ontmoeten, heren, en met ons zijn in uw gunst en trouw, om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, en we doen dat uit Psalm 62. Psalm 62, en daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 62, vers 1, vers 4 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En wat er verder volgt in het vierde en het vijfde vers. En ook in deze dienst zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Gemeente, het is ongeveer 3 jaar geleden dat we een periode lang geluisterd hebben naar de geschiedenissen van de aartsvader Abraham. We hebben in die tijd geluisterd naar de inhoud van de hoofdstukken 12 tot en met 17. En op een gegeven ogenblik hebben we daar toen weer een punt achter gezet. Een enkele week geleden kreeg ik het in mijn hart om deze week en de komende weken, zo de Heer het geeft, opnieuw te gaan luisteren naar datgene wat patriarch Abraham wedervaren is en wat aangaande hem in de schriften is opgetekend. We zullen aansluiten bij het punt waar we de vorige keer gebleven zijn, en dat is dus het begin van hoofdstuk 18 uit het eerste boek van Mozes. De stof van de prediking valt samen met het schriftgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, Genesis 18, de versen 1 tot en met 15. Ik lees u daaruit alleen nog het 14e vers. Genesis 18, vers 14. Waar de Heere zegt: zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens. En Sarah zal een zoon hebben. Tot zover. Wij ontmoeten gemeente Abraham hier in de nabijheid van Hebron. Hij heeft zijn tenten opgeslagen in de nabijheid van de eikenbossen van Mamre. Waarschijnlijk een groepje eiken, of wat meer waarschijnlijk is, een boomsoort die de naam heeft Terebinten. En daar vinden we Abraham. We weten wel dat Abraham niet zijn oorsprong heeft in Hebron. En dat hij ook niet is opgegroeid zelfs in het land Kanaan. Abraham, hij woonde oorspronkelijk in Ur der Galdeën. Vele, vele honderden kilometers van de plaats Hebron en van het land Kanaan vandaan. Maar de Heere heeft hem opgezocht. De Heere heeft het oog op Abraham geslagen. En Abraham, die een heiden was, die gebogen lag voor de afgoden van Ur der Galdeën, in het land van de twee stromen van de Eufraat en de Tigris, Abraham, hij is voorwerp geworden van Gods ontferming. Waarom eigenlijk Abraham? Waarom deze man met zijn vrouw en met zijn familie door de Heere uitgekozen? Was er soms in zijn leven iets dat hem een aanknopingspunt bood voor de genade van de Heere? Viel Abraham soms op in goede zin? Waren er soms deugden en kwaliteiten in het leven van Abraham die hem in positief onderscheiden van zijn soortgenoten, zijn tijdgenoten en degene met wie hij leefde daar? Gemeente, aan de kant van Abraham was er helemaal niets. En er was geen enkele aanleiding aan de zijde van Abraham om voor hem een uitzondering te maken. God had hem daar in Ur der Galdeën kunnen laten blijven, zijn leven lang. En hij had hem daar kunnen laten ondergaan in de duisternis van de afgoderij. Nee, aan Abrahams kant was er niets. Maar er was aan Gods kant, gemeente, wel iets. En wat dat was het welbehagen van God. Dat was de grondeloze, eenzijdige, vrijmachtige, soevereine ontferming die zijn oorsprong al had in de eeuwigheid, in de rommelende ingewanden van Gods ontferming. En van eeuwigheid heeft God het al geweten. Want hij had het zichzelf voorgenomen dat hij met Abraham en met het zaad van Abraham een begin, een nieuw begin zou maken. En het is alleen maar van de Heere afkomstig dat hij Abraham riep. En dat hij tot Abraham zei: ga uit uw land en uit uw maagschap en ga naar het land dat ik u wijzen zal. De roeping van de Heere tot Abraham, het was eenzijdige ontferming. Maar dat niet alleen, gemeente. Ook het feit dat Abraham ging. Dat Abraham geloof hechtte aan het woord van de Heere en dat hij er geen weerstand aan kon bieden. Ook dat. Het is alleen maar te verklaren uit de ontferming, de eenzijdige liefde van de Heere voor deze man. Maar dat alles is nu wel een kwart eeuw geleden. Dat Abram van Ur naar Haran ging en dat hij na een grote tijd van oponthoud uit Haran, terwijl hij daar zijn vader moest achterlaten, uit Haran toch ging naar het land der belofte. En toen wist hij nog niet waar hij komen zou. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Want toen Abram uit Haran ging, toen was hij 75 jaar. En nu hier, in de geschiedenis rond Genesis 18 gemeente, is hij al wel 99 jaar. En zijn vrouw was dan 10 jaar jonger dan hij, maar was evenzeer ouder geworden als Abram. Er was al heel wat gebeurd in die tussentijd. Jawel, de Heere had zijn verbond opgericht. De Heere had het gezegd: ik zal mijn verbond oprichten tussen u en mij en uw zaad na u tot in eeuwigheid. Maar er was, gemeente, ook heel wat niet gebeurd. Want de Heere had hem nageslacht beloofd. Niets van gekomen. En nu was Abram een oude man. En Sarah, zij was een verstorven moeder, 90 jaar oud. Wel nu, zo treffen we vanmorgen Abram aan, in de opening van zijn tent, daar in de schaduw van die zware terebinten in Mamre, in de nabijheid van Hebron. En daar komt God Abram opzoeken. En daar gaat het vanmorgen over. We onderscheiden in de geschiedenis van vanmorgen een drietal gedachten. Allereerst het bezoek van de Heere aan Abram. Vervolgens de belofte van de Heere aan Abram en Sarah. En ten derde het lachen van Sarah. Dus allereerst het bezoek. Ten tweede de belofte. En ten derde de reactie. En dat is bij Sarah haar lachen. We treffen, gemeente, Abram dus aan onder de eikenbomen, de terebinten van Mamre. Daar woonde Abram al geruime tijd, want al in het 13e hoofdstuk lezen we: en Abram sloeg zijn tenten op en hij kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. Dat was toen Lot van hem gescheiden was. Ze hadden daar samen gestaan, Abram en Lot. En Abram had aan Lot de keus gelaten. En Lot had gekozen. En Lot, hij had gekozen voor die gevaarlijke omgeving van het goddeloze Sodom en Gomorra. En toen had Abram zich gevestigd bij Hebron. Bij dezezelfde eikenbossen. En waar Abram woonde. En we zien dat door heel de geschiedenissen van Abram heen, gemeente. Daar richt hij zijn altaren op. Abram, hij gaat als het ware van altaar naar altaar. En in de tijd dat hij hier in Mamre woont, lezen we het ook opnieuw. Abram, hij richtte zijn altaren op. Dat is kenmerkend voor het leven van Abram. Hij leefde met zijn God. En hij kon niet anders dan met zijn God te leven. Lot had gekozen voor voorspoed en voor weelde. En daarin had hij zich tegelijkertijd in de gevarenzone begeven. En het dreigt niet goed uit te komen met Lot. Maar Abram, gemeente, dat is het geheim. Hij neemt genoegen met het minste. Maar hij ontvangt zijn God. En de gemeenschap met zijn God. En dat is het voorrecht van het leven van Abram. Bij alles wat op Abram af te dingen is, ongetwijfeld. Maar Abram, hij heeft het geheim geleerd. Wie zijn leven zal verliezen, om mijnentwil, die zal het behouden. Maar daar hoort ook dat andere bij. Wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En dat is nou de les die Abram leren moet. En Sarah ook. Het is, gemeente, op het midden van de dag, op het heetst van de dag, wanneer we Abraham daar zo aantreffen. Het is de tijd dat in het Oude Oosten en nog wel in die omgeving daar rust is. Want wanneer de zon op het hoogst is, is het bijna onmogelijk om arbeid te verrichten. En zo zit Abraham daar. Hij rust daar wat uit in de schaduw van zijn tent en in de schaduw van die bomen. En zo heeft hij het zicht op datgene wat op de weg passeert. Maar dat zal niet veel geweest zijn. En uit het geheel van de tekst merken we ook eigenlijk op dat Abraham helemaal niet keek naar wat op de weg omging. Maar hij had zijn ogen neergeslagen. Het kan zijn dat hij een ogenblik sluimerde en sliep. Het kan ook zijn dat hij diep in gedachten was. We behoeven, gemeente, daarover niet te speculeren. Maar het zou kunnen zijn dat Abrahams gedachten heen gingen naar dat wat nog niet zo lang geleden gebeurd was. Namelijk dat wat in hoofdstuk 17 ons beschreven is. Het blijkt uit alles dat nog maar korte tijd geleden is. Toen de Heere Abraham opgezocht had en toen de Heere zijn verbond vernieuwd had. En toen de Heer het tot Abraham gezegd had: Abraham, ik geef u een nieuwe naam. Uw naam zal niet zijn Abraham, maar Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van veel volken. Daar is nog wel niets van te zien, Abraham, maar toch zal het zo zijn. En Sarai, haar naam zal Sara zijn, vorstin, want koningen zullen uit haar worden. En ten teken dat het de Heere ernst was met de oprichting van zijn verbond en met het geven van zijn belofte, had hij een zichtbaar teken gegeven, een teken dat ingekerfd moest worden in het vlees van allen, alles wat mannelijk was en wat behoorde tot het huis van Abraham, het teken en zegel van de besnijdenis, het bloedig teken, waaruit nochtans bleek dat de Heere getrouw was en dat hij doen zou wat hij aan Abraham beloofd had. En dat alles, dat is nog maar kort geleden. Kunnen we het ons voorstellen dat Abraham ermee vervuld is? En dan krijgt Abraham bezoek. Wat lezen we? En hij, Abraham, hij hief zijn ogen op en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem. Hij heeft ze niet zien aankomen, daar gaat het ook helemaal niet over. Maar ze zijn er. Als Abraham opziet, dan staan ze daar. Drie. En Abraham, hij bedenkt zich niet, maar hij staat op en hij loopt ze tegemoet en hij buigt zich ter aarde. Dat is niet overdreven, maar dat behoorde bij de dingen die gebruikelijk waren in de levenssfeer van Abraham en ook in het Oude Oosten. En Abraham, hij richt zijn woord tot deze drie mannen en hij zegt: Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Er zijn twee dingen, gemeente, die ons in deze woorden van Abraham opvallen. Allereerst dat hij, en dat zie je vooral in het oorspronkelijke Hebreeuws, dat hij in het enkelvoud spreekt. Er is kennelijk één van die drie die in het oog van Abraham opvalt en die hij aanspreekt en in hen ook de andere twee. In het enkelvoud dus. Die andere twee die lijken hem niet meer dan boden, dienstknechten van die ene. En dan de aanspraak. Vergist u zich overigens niet. Er zijn uitgaven van de Statenvertaling waarin de naam Heere met hoofdletten. Alle uitgaven, maar ze zijn er wel. Maar dat is onjuist. Want dat staat er in het Hebreeuws helemaal niet. Abraham heeft helemaal nog geen idee op dit ogenblik. Dat dit de Heere zelf is. Dat het God is die zich aan hem openbaart. Nee, Abraham zegt hier het gewone woord Adonai. En dat kan inderdaad betekenen de aanspraak voor de Heere. Maar het kan tegelijkertijd de waardige en eerbied tonende aanspraak van de ander zijn. Zoiets als mijn Heer. Wel nu, dat zegt Abraham in een vorm van wellevendheid. Mijn Heer, heb ik genade gevonden in uw ogen, zo ga aan uw knecht niet voorbij. Opvallend is dat kennelijk niet het genieten van gastvrijheid een gunst is, maar dat Abraham het zich een eer acht om gastvrijheid te verlenen. Abraham staat helemaal ter beschikking van zijn onverwachte gasten. En hij biedt ze zijn diensten aan. En dat is nogal wat, want Abraham, hij noemt het ook in de versen 4 en 5. Dat toch een weinig water gebracht worden. En was uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood langen dat uw hart versterkt. En daarna, dan pas, dan zult ge voortgaan, daarom omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. Zo spreekt Abraham ze aan. Hij wil hun stoffige voeten reinigen. Hij wil dat ze gaan zitten. Hij wil ze water en brood geven. Hij wil ze nog meer geven. Hij wil dat ze uitgerust hun weg vervolgen. En de mannen stemmen toe. En ze zeggen, doe maar zoals gij gesproken hebt. En zo gebeurt het ook. Want Abraham, hij haast zich naar Sarah en ongetwijfeld ook naar zijn knechten. En zelf zorgt hij ervoor dat het beste van zijn kudde wordt uitgekozen. En hij laat het slachten en zo wordt het bereid. En zo eten ze. Zelfs in een veel overvloediger mate dan Abraham heeft aangeboden. Hij zegt, een bete brood en weinig water, maar het is een overvloedige maaltijd. Nou gemeente, dat is de geschiedenis tot dusver. Ik wil aan dit eerste gedeelte uit ons eerste punt twee korte lessen ontlenen. De een heel praktisch en de ander dieper en met een boodschap die tegelijkertijd een inleiding geeft op het vervolg van deze geschiedenis. Allereerst dit, en dat heeft gewoon met ons dagelijkse leven te maken. We constateren dat het Abraham een gunst is om deze vreemdelingen gastvrijheid te verlenen. En dat is een Oosterse gastvrijheid, maar tegelijkertijd moeten we zeggen, we lezen het door heel de Bijbel heen, gastvrijheid is een deugd. Het is ook de Bijbelse gastvrijheid. En heel wat keren lezen we in de schrift dat gastvrijheid en godzaligheid alles met elkaar te maken hebben. Het is in de schrift een eer en een gunst om aan anderen wel te doen. En dat geldt zowel in het Oude Testament en dat geldt in het Nieuwe Testament. En dat is niet alleen aan degenen die heel dicht bij je staan, maar dat is eigenlijk iedereen die je op je weg ontmoet. Wat lezen we bijvoorbeeld aan het slot van de Hebreeënbrief? Dan schrijft de apostel dat de broederlijke liefde blijven. Nou, dat is vanzelfsprekend. De broederschap in de gemeente en de zusterschap natuurlijk. Daar is een band gelegd dat de broederlijke liefde blijven. Maar onlosmakelijk verbindt de apostel daaraan. Maar vergeet ook de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. En ongetwijfeld denkt de apostel hier aan deze geschiedenis. Want zonder dat Abraham het wist in eerste instantie, heeft hij inderdaad het voorrecht ontvangen om engelen, ja om zelfs God, om de engel des Heren te herbergen. Zomaar een paar korte vragen, gemeente. Wordt ons leven daar ook door gekenmerkt? Is dat ook onze houding? Gaat onze deur voor anderen open? Is ons leven toegewend aan anderen? Is de weg van anderen en het leed van anderen een zaak die u zich aantrekt? Komt een ander op uw pad? Doet u dan in meer dan één opzicht de deur open, de deur van uw huis en de deur van uw hart? Ik zou ook nog dit kunnen zeggen, gemeente. Dat geldt in onze eigen huizen. En dat geldt ook in het huis van de Heere, heel praktisch. Vanmorgen is de kerk niet zo vol. Maar er zijn ook wel eens andere zondagen dat het, zeker hier beneden, hier voor me, erg vol is. Als dan iemand arriveert die niet kent, staat u voor de ander op. Biedt u hem of haar uw eigen plaats, heel welwillend. En geeft u die ander een vriendelijk woord en laat u merken dat die ander hartelijk welkom is. In het besef dat het ook u maar vergund wordt een plaats in het huis van de Heere te ontvangen. Dat het ook voor u een voorrecht is die u niet verdient. Of laat u misschien in uw houding, of misschien wel in uw woorden weten, dat wanneer daar een ander zit, dat hij op uw plek zit. Heel rechthebbend. Wel nu, ik ga daar verder niet op in natuurlijk. Maar het is een woord niet van mij, maar van de Heere zelf. Dat in een ander nog alleens de Heere zelf op ons hart klopt. En zelfs dit, en dat is een woord van de Heere Jezus, de toets van de godzaligheid in ons leven. Van God als we voor hem zullen staan. Tot die toets behoort ook dit. Of we herbergzaam en of we gastvrij zijn geweest. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ik was een vreemdeling. En dan zal hij het tot een aantal zeggen. Maar gij hebt mij niet geherbergd. Maar wanneer dan, Heer Jezus? Wel, zoveel gij het aan de minste van mijn broeders niet gedaan hebt. Hebt u het aan, hoe het ook zij, gemeente. Abraham is ons vanmorgen ook hierin, in alle praktische zin, een voorbeeld. En hij aarzelt niet, maar hij staat op. En het beste wat hij heeft, geeft hij aan deze vreemdelingen. Maar meer nog dan op Abraham te wijzen, en dat is de tweede les uit dit eerste punt, wil ik u op de Heere wijzen, en dat gaat een stuk dieper. Wat lezen we aan het begin van onze tekst in vers 1? Daarna verscheen de Heere hem. En gemeente, zoals ik u al wees, dat alle elementen in het leven van Abraham, nadat de Heere hem geroepen had en hem uitgeleid had uit Ur der Chaldeeën, al die elementen wijzen op de eenzijdige ontferming van de Heere. Zo ook dit. Abraham zit daar. En hij kan niets anders dan dat, aangaande de belofte Gods die de Heere hem gegeven heeft. Maar dan is het de Heere die hem ontmoet. De Heere was het die het verbond in zijn leven vernieuwd had. De Heere was het die de namen van Abraham en van Sarai veranderd had. De Heere was het die zijn grote verbondsbelofte geschonken had. De Heere was het die het teken en het zegel van de besnijdenis gegeven had. En nu? Wat moet Abraham nu? Nu dat alles er ligt. Nu de Heere, en let erop. Nu de Heere niet eenmaal, maar vele malen, andermaal opnieuw zijn beloften gegeven had, telkens en telkens opnieuw. Gemeente, wat moet er nu gebeuren? We kunnen ons voorstellen dat het Abraham bang te moede was. En dat Abraham gedacht heeft, een schat van beloften liggen er, en roepstemmen en woorden van de Heere in mijn leven. Maar wat moet ik nu? Kan Abraham zelf voor vervulling zorgen? Wat we van Abraham lezen, geliefden, het is niet meer dan dat hij zit. Niet meer dan dat. Zit. In de opening van zijn tent. Passief. Jawel, helemaal passief. Nee, het leven van Abraham laat ook iets anders zien. Ik wees er al op. Dat de weg van Abraham van altaar naar altaar ging. En dit was het leven van Abraham, gemeente. En als er beloften in uw leven liggen, dan is dit het voorbeeld van Abraham. Dit. Hetzelfde als wat die dichter, die uit de diepte tot de Heere riep, kenmerkte. Ik verwacht de Heere. Ja, ik verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. Als Abraham uitgewerkt is, want dat is hij. En als Abraham uitgeteld is. En als hij daar bij wijze van spreken, daar in de opening van zijn tent, daar in de hitte van de dag, uitgeput zit, uitgeblust. Als Abraham niets kan inbrengen tot vervulling van de belofte, dan, midden op die hete dag, als niemand het verwacht, Abraham als laatste, wat lezen we dan? Daarna verscheen hem de Heere. En dat wijst, geliefden, op het wonder, dat de Heere zijn woorden niet vergeet. En dat de Heere zijn werk niet vergeet. Maar dat de Heere voortgaat. En dat hij doet wat hij zegt. En dat de Heere zijn woord niet ter aarde laat vallen. Maar dat hij volbrengen zal. Alles wat hij vervuld heeft. Daarna verscheen hem de Heere. Abraham,
Zo bevoorrecht. Hij was de drager van de belofte Gods. Maar hij kon niets, werkelijk niets toebrengen aan de vervulling ervan. En hier blijkt het. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Want Abraham weet het. Ik ben God. En niemand meer. Nou, nu gemeente, dat is het bezoek dat Abraham ontvangt. Maar de geschiedenis gaat nog verder en het wordt nog dieper. Dan zitten die drie mannen te eten. En Abraham, uit beleefdheid, hij staat erbij. Hij doet niet mee aan deze maaltijd. Maar de hele maaltijd is voor deze gasten. Hij als dienstvaardige gastheer, als bereidwillige dienaar. Hij is de minste. En hij toont het. En dan plotseling een vraag. Waar is Sara, uw huisvrouw? Die vraag, geliefden, die is onverwacht. Ja, laat ik het sterker zeggen. Die vraag is eigenlijk ook ongepast. Want het paste in het oosten niet om naar de vrouw van een ander te vragen. Daar had je je niet mee te bemoeien, dat was zijn vrouw. En dat op zich zijn onze zeden wel veranderd. Er was respect en waardigheid voor de vrouw. En ze gedroeg zich zo ook. En zeker aangaande de vrouw van een ander. En het werd zeker van een vreemdeling, van een gast, niet verwacht dat hij vroeg naar de vrouw. Maar gemeente, meer nog is Abraham verbaasd. Meer nog dat ze het vragen, dan naar de wijze waarop het gevraagd wordt. Waar is Sara, uw huisvrouw? Want hoe kennen deze vreemdelingen de naam van zijn vrouw? Sara, vorstin, hoe kennen ze zelfs haar nieuwe naam die ze nog maar zo kort geleden ontvangen had? Sara, die naam, gemeente, die bepaalt Abraham bij de pijn van zijn leven. Want Sara, dat is de naam met een belofte. En dat is de naam van de onvervulde belofte. Dat herinnert Abraham aan datgene wat nog steeds op vervulling wacht. En we vragen ons af, is het eigenlijk niet onbarmhartig van de Heere om deze vraag te stellen, om als het ware in het gevoelige vlees van Abraham te kerven met deze aangrijpende vraag. Waar is Sara, uw huisvrouw? Waardoor Abraham opnieuw bepaald wordt bij het grote gemis van zijn leven. Moet die wond nu opnieuw worden opengelegd? Wel gemeente, dit is de wijze waarop de Heere met zijn kinderen omgaat. De Heere, hij leidt zijn heiligen altijd wonderbaar. Altijd anders dan ze het zelf gedacht hadden. En altijd anders dan ze het zelf gewenst hadden. Altijd geheel anders dan de weg die ze zelf hadden uitgestippeld. De Heere koerst altijd tegen onze richting in. Dat is de weg. En dat is de wijze waarop de Heere met zijn kinderen omgaat. Hij is eigenlijk niet heel de weg van Abraham daarvan een voorbeeld. Toen de Heere Abraham geroepen had. En toen de Heere zijn bemoeienis in het leven van Abraham gegeven had. Toen kwam Abraham terecht in een maandenlange en misschien wel een jarenlange zwerftocht. Toen hij uitgeput zijn weg moest kiezen. Abraham, de bevoorrechte man. Zo gaat de Heere zijn weg met zijn kinderen. Altijd anders dan ze het zelf denken. En toen hij het land der belofte bereikt had, toen was er geen meter grond die Abraham zijn eigendom kon noemen. Toen was Abraham niet anders dan een vreemdeling en een bijwoner in het land waar hij alleen maar wonen mocht. De Heere gaat een weg met zijn kinderen, altijd anders dan ze het zelf willen. Hij houdt ze aan de grond, gemeente. En dat kind dat hem beloofd was, 25 jaar geleden bijna al. Het bleef bij de belofte. Abraham, hij moest leren bij de kale belofte. Bij het kale woord van God te leven en niet meer dan dat. Geliefde gemeente, hoe is de weg? Hoe is de leiding van de Heer in het leven? zijn kinderen. Dit is de weg. Hij zet ze altijd weer in de armoede. Abraham, hij had eens kunnen denken wat te kunnen worden met het verbond en met de belofte en met alles wat de Heer aan bemoeienissen gegeven had. En met het teken van de besnijdenis, hij had eens iets kunnen worden. De Heer zorgt er wel voor dat hij aan de grond blijft. En de Heer laat Abraham het wel merken, dat het zijn weg niet is, niet om te bouwen op de dingen, maar om telkens de dingen weer af te breken, zodat hij door alles wat van hem is moet heen zakken. Als de Heer licht belooft, dan zet hij zijn kinderen meestal eerst in de duisternis. En als de Heer eens uitzicht geeft op de vergeving der zonden, dan doet hij ze eerst de zonden kennen. En wanneer de Heer laat merken dat er bij hem leven is, dan doet hij ze weten dat zij midden in de dood liggen, omdat ze zichzelf zouden uitstrekken naar hem die het leven is. De weg van de Heere, geliefden, is niet een weg die ik zelf kies, maar het is de weg die hij gaat. Zijn wegen zijn hoger dan mijn wegen en zijn gedachten heel anders. Veel hoger, ja ook veel beter dan mijn gedachten. Maar de Heere gaat wel op zijn doel af. Hij koerst op zijn doel af. Maar langs zijn wegen. En wat is dat doel? Wel, gemeente, dit. Dat het een wonder zou zijn. En dat het een wonder zou blijven. In de weg waarin ik alle rechten zou verliezen. Als de Heere beloften gaat geven, dan houdt hij zich wel eens in de vervulling ervan. Met welk doel? Wel, opdat ik hem zou aanhangen. Opdat mijn leven geen rust meer zou hebben, maar opdat ik het van hem zou gaan verwachten. Opdat ik iets zou gaan verstaan van dat roepen uit de diepte tot hem. Opdat het een wonder zou zijn, opdat het meer en meer een wonder zou zijn. Opdat ik iets zou kennen van die vrouw uit de gelijkenis van de Heere Jezus, weet u wel. Die vrouw die onrecht was aangedaan, maar die rechter nodig had, maar het was een rechter die om haar kennelijk niet gaf. En hij liet haar roepen. Totdat hij het beu werd. En hij wel horen ging. Wel nu, zegt de Heere Jezus. Hebt u het gehoord wat de onrechtvaardige rechter doet en wat hij zegt? Wel zal mijn vader, zal mijn goddelijke vader dan niet horen naar al degenen die tot mij roepen. Wel nu, daar is het de Heere om te doen. Opdat ik in al mijn armoede en in al mijn hulpeloosheid en in mijn reddeloosheid en in mijn radeloosheid hem nodig zou hebben. En opdat de belofte die begrepen is in de naam van Sara toch vervuld zou worden. Vorstin. Want koningen zullen uit haar worden. En dan is het maar een bedremmeld antwoord dat Abraham geeft. Ziet, ze is in de tent. Maar het gaat ook helemaal niet om het antwoord van Abraham. Al de Heere, hij verwachtte natuurlijk wel een antwoord. Maar het was opdat de Heere daarna het woord opnieuw zou nemen. Opdat hij met zijn belofte zou komen. En zo zegt de Heer het. En hij zeide: ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd van het leven. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. Abraham mag het weten. Gods plannen, ze falen niet. En zijn beloften, ze zullen vervuld worden. Zijn genadige toezeggingen, ze zullen niet ter aarde vallen. Maar ze zullen zijn als een zaad dat lang in de aarde is, maar dat op enig ogenblik toch openbreekt en zich doet zien. Het zal zeker, het zal gewis vervuld worden. En leest u nu eens de wijze waarop de Heere deze belofte geeft. En daarin laat de Heere merken dat hij het weet. Dat Abraham zwak van moed en dat hij klein van krachten is. Want hoe luidt deze belofte? Ik zal. Ik zal. En dat herinnert aan de naam van de Heer, die hij ooit daarna aan Mozes geven zal. Ik zal. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik ben de getrouwe en de waarachtige. Ik zal. En Abraham die het hoort, hij herinnert zich ongetwijfeld dat dit nu weer een van die beloften is die de Heere hem meerdere keren gegeven had. Telkens met dezezelfde woorden. Ik zal. Dat was 24 jaar geleden al het geval. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Ik zal zegenen die u zegenen. En ik zal ervoor zorgen dat in u alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden. En later, toen Lot zijn weg naar Sodom en Gomorra gekozen had, toen was de Heere ook gekomen tot Abram. Dat geziet, ik zal het u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde. Ik zal het doen. En die grote verbondsbelofte uit Genesis 17 vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten. En hier dus opnieuw. Abram, ik zal. En hier is het duidelijk voor Abram dat het niet een mens is die deze woorden tot hem spreekt. Maar dat het God is. Dit geeft houvast aan Abram. Ik zal, ik ben dezelfde, ik ben de getrouwe en de waarachtige. En ik laat niet varen wat mijn hand begon. En wat zal de Heere dan wel, zegt de Heere, ik zal komen, ik zal wederkomen. Zo zeker, Abraham, als dat je me nu ziet hier voor me. Zo zeker zal ik wederkomen. Ik zal erbij zijn, ik zal er zelf voor zorgen. Mijn eigen hand zal het doen. Wel niet lijfelijk dan, maar de wonderen die gebeuren zullen. En het zullen wonderen zijn uit de hemel. En dan, Abraham, dan zal er niets meer in de weg staan. Dan zal er niets misgaan. Maar dan zal ik mijn beloften genadig vervullen. De Heere, hij verbindt hier als het ware zijn eigen goddelijk wezen aan de vervulling van de belofte. En dan ook dit nog. De Heere zegt, ik zal voorzeker weder tot u komen. De Heere, hij bevestigt zijn belofte met een goddelijke eed. Hij is de God die niet liegen zal. Hij is niet een mens dat het hem berouwen zal. Hij zegt, ik zal. Ik zal komen, ik zal zelf komen, ik zal voorzeker komen. Bij zichzelf en bij de vastheid van zijn goddelijk wezen zweert de Heere hier een eed. Zo zeker als ik God ben, Abraham, zo zeker zal ik mijn belofte vervullen. En dat alles wijst ons gemeente op de neerbuigende ontferming, op de diepe. Diep neerbuigende genade van de Heer. De Heer had ermee kunnen volstaan. 24 jaar geleden door één keer te zeggen, Abraham, ik zal. En Abraham, hij had er genoeg aan moeten hebben, gemeente. Wie is Abraham om het woord van God niet te geloven? En om zijn belofte van zich af te schuiven? Wie is Abraham, een mensenkind? De Heere had ermee kunnen volstaan, één keer. Maar de Heere kent Abraham. En de Heere kent de zijne. En de Heere kent degene die hij tot voorwerp van zijn beloften en van zijn woord maakt. Hij weet dat ze geneigd zijn veel meer op de omstandigheden te zien. En veel meer op de onmogelijkheden te letten dan met zijn woord rekening te houden. En daarom... Herkent u dat, gemeente? Herkent u het uit uw eigen leven? Dat de Heer zijn woord herhalen gaat. Hij zegt het één keer. Hij zegt het twee keer. Hij zegt het zelfs drie keer. Met welk doel? Om zijn kinderen aan zijn woord te binden. Want het is op grond van ditzelfde woord, gemeente, waardoor de Heere nog steeds werkt. Als de Heere tegenwoordig eens een belofte hecht aan het woord, of een roepstem in mijn ziel legt, zoek het maar op. Het is gegrond op zijn woord. En het is een teken daarvan dat het van hem is. Maar de Heere wil ons daar niet wijzen op hoorbare stemmen en visioenen. Maar hij richt ons op ons woord. Op zijn eigen woord. En hij zegt het als het ware. Let op dat woord. En hij wil die gezindheid in ons leven wekken. Die in het leven van de jonge Samuel aanwezig was. Spreek, Heere. Spreek. Want uw knecht hoort. En de Heere is het erom te doen dat ik het tot mijn eigen ziel zou zeggen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt tot elk die voor hem leeft en bid. Bid om gevoeligheid. Bid om een teerheid van uw hart. Opdat u de dingen zult verstaan. Opdat ze in uw ziel zullen zinken. U zegt, en Abraham heeft het ook gezegd. En al die onmogelijkheden dan? En het feit dat er bij mezelf geen enkel aanknopingspunt is? En mijn eigen vleeselijk bestaan dan? Maar de Heere zegt, dat weet ik allemaal wel. Daar weet ik toch van? Ik ken u. Ik weet ook van de dwaasheid van uw hart. Ik weet er ook van dat u eerder geneigd bent om op het zichtbare te zien. Om met het mogelijke, ja dat zijn onmogelijkheden, om daarmee te rekenen. Maar weet het, het is ook onmogelijk. Jazeker, het is ook onmogelijk. De zaligheid, ze is onmogelijk, geliefde, bij ons vandaan. En de vervulling van de beloften, God, ze is onmogelijk bij ons vandaan. Maar de Heere zegt, wat nu onmogelijk is bij u, maar dat is mogelijk bij mij. En straks zullen we het horen, zal dan voor God dit alles onmogelijk zijn? En zo zegt de Heer het hier, zelfs vanuit Sara. Vanuit Sara met haar verstorven moederschap zal de Heer toch een vrucht verwekken. De Heer zegt het, ik zal het doen, want mijn naam is God. De Heere, de getrouwe. Wel nu gemeente en nu het derde. Zo spreekt de Heere tot Abraham. Zal Abraham natuurlijk het woord nemen, nadat deze belofte geklonken heeft. Maar wanneer we Genesis 18 lezen, dan horen we Abraham niets, helemaal niets zeggen. Abraham, hij zwijgt. Zwijgend laat hij de woorden van de Heere op zich inwerken. En wat blijkt daaruit, gemeente? Abraham, hij heeft niets meer tegen te spreken. Abraham, hij is ingewonnen voor het overmachtige beloftewoord van God. Dit woord van hem, die God, die zijn woorden eerder in zijn leven gesproken heeft. Abraham, hij gelooft. Abraham, hij heeft deze gestalte. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Het is gemeente de gestalte van Psalm 62, die we gezongen hebben. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe, tot driemaal toe, tot viermaal toe heb ik het gehoord. Dat des Heeren zijn, de sterkte en de krachten en daarom. Daarom zegt Abraham, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg gode stil. Ik wacht op hem. Ja, ik wacht op hem. En ik verwacht het van zijn woord. Zijn hulp. Zijn genade zal blijken. En dan, gemeente, wanneer ik daarvan iets ken, dan rest mij niets meer dan het wachten op de Heere. Dan herkennen we Abraham hier. Hier in de mond van zijn tent. Hier, terwijl hij eerbiedig bij zijn gasten staat. Abraham, hij wacht. Hij verwacht de Heere. En Sara, die vorstin, uit wie koningen zal worden. Maar door het dunne tentdoek heen heeft ze het allemaal verstaan. En plotseling hoort ze haar naam. Waar is Sara, uw huisvrouw? En wanneer de Heere zijn belofte geven gaat. Ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd van het leven. Zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. Sara. Ze hoort haar naam. En wat doet ze? Sara, we lezen het in vers 12. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, Zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud geworden is? Gemeente, het is een lach met pijn. Het is een lach met een diep verdriet. Want nu is het te laat, volgens Sara. Nu is het onmogelijk geworden. Laten we gemeente Sara niet te hard vallen. Want het was ook onmogelijk. En het was in wezen absurd. En de lach van Sara. Het is een bittere. Het is bijna een cynische lach. Maar heb ik het verkeerd? Wanneer de Bijbel, wanneer de Heere zelf ergens iets van begrip voor deze Sara toont. Volgens vers 11, waar het ons gezegd wordt. Abraham nu en Sara, ze waren ook oud. En ze waren wel bedaagd. En het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Ze kon geen moeder meer worden. En daarom zo vreemd is het ongeloof van Sara niet. Het is toch een helemaal vastgelopen situatie, of niet? Gemeente, laten we Sara niet te hard vallen. Sara, ze lacht. Nee, vergis u niet. Het is niet de lach van het brute ongeloof. En het is nog minder de lach van de bittere onverschilligheid. En laat staan dat het een lach spot is. Maar het is een bittere. Het is een droevige lach. De lach van het kleingeloof. Dat zich alleen maar het zichtbare voor ogen stelt. Een lach. Het is een schreeuw, gemeente. Het is een schreeuw tot God. Want ze zingt door de golven heen. Door de golven van de onmogelijkheid heen. En ze kan er zelf niet bovenop komen. Ze dreigt te vergaan en te verzinken. Het kan wel gezegd worden, maar het is onmogelijk. Het is allemaal afgesneden. Het is zoals Petrus het riep. Toen hij daar op de golven zag en die uitroep, Heere, help mij in, ik verga. En het is als het ware zoiets als wat Thomas zei in zijn klein geloof. Indien ik niet zie de teken in zijn handen. En indien ik mijn hand niet leg in zijn tekenen. In de teken van zijn zijde. Ik zal niet geloven. Want ik kan niet geloven. Ik zal geenszins geloven. Maar weet u. De Heere hoort het. Vers 13. De Heere zeide tot Abraham. Waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Wat Abraham niet hoort en wat Abraham niet ziet, de Heere, hij hoort het. En hij merkt het op. En hij ontmaskert het. De Heere, hij ontdekt het. Maar gemeente, dat is nou zo'n genadige ontdekking. Dat is nou een ontdekking vol met ontferming. Als de lach van Sara aan de kaak gesteld wordt, dan gaat de Heere haar niet in eerste instantie bestraffen. Ja, dat klinkt er ook wel in door. Maar wat de Heere hier haar vooral gaat doen, dat is onderwijzen in zijn weg. Want wat zegt de Heere in vers 14? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En dan gaat de Heere de belofte nog eens herhalen in het tweede deel van vers 14. Ter gezette tijd, hoor het Abraham en hoor het Sara. Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen. Omtrent deze tijd van het leven. En Sara zal een zoon hebben. Met welke bedoeling gaat de Heere hier zijn kinderen onderwijzen? Wel opdat ze hem zouden toevallen. Opdat ze zich zouden laten onderwijzen. En opdat ze in zijn wegen zouden gaan. De Heere zegt het tot Sara. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gegaan moet. Ik zal raad geven, Sara. En mijn oog zal op u zijn. Want zal er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Het is als in die geschiedenis van Jeremia. Toen Jeremia in de gevangenis zat. En toen het volk in ballingschap dreigde te moeten gaan. En toen de aarde verbrand werd. Toen moest Jeremia een akker kopen. En toen zei Jeremia, het Heere, hoe zal dat toch kunnen? Wat heeft dat voor zin? Dat is toch eigenlijk onmogelijk? En toen zei de Heere tot deze Jeremia, die het ook niet zag: Jeremia, als iets voor u onmogelijk is, maar dan is het voor mij nog niet onmogelijk. Tot Jeremia en tot Job en tot Zacharias en tot zoveel heeft de Heer het betuigd. Allemaal tot mensen die aan de grond zaten en die geen uitzicht hadden. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Geldt het misschien u? Ziet op u op de onmogelijkheid in uw leven? Is er alleen maar duisternis en mist? Of misschien wel op de omstandigheden? Misschien ook wel om u heen, op uw kinderen, of op uw familie, of op de gemeente, dat kan ook. En kent u iets van dit droevig bitter lachen, van dit wanhopige lachen, van dit kermen als het ware, van dit schrijnende roepen tot de Heer: Heere, wij zien onze tekenen niet, Heere, er is niets wat erop wijst. Wel, dan zegt de Heer het vanmorgen door middel van deze geschiedenis. Het is ook onmogelijk. Het is bij de mensen onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En zo wordt Sara wel ter verantwoording geroepen. Want als ze zegt: ik heb niet gelacht, dan zegt de Heer: ja, je hebt wel gelachen. En daarna, dan horen we van Sara geen woord meer. Betekent dit dat haar weerstand gebroken is? Ongetwijfeld, gemeente. Ongetwijfeld. De Heere heeft in haar hart zodanig gewerkt met zijn woord en geest, dat ook zij op de knieën is gekomen en de Heere is toegevallen. Hoe we het weten? Wel, straks bij de geboorte van Isaac, dan lacht Sara opnieuw. Maar dan is het een andere lach. Dan breekt ze uit in de jubel van het geloof. Isaac, zo is zijn naam. De lachverwekker. De Heere heeft mij lachen gemaakt. Maar niet alleen pas dan. Eerder al heeft Sara de belofte van God aangegrepen. Hoe we het weten? Wel uit het getuigenis van de apostel in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Sara kracht ontvangen om zaad te geven. Boven de tijd van haar ouderdom heeft ze gebaard. Overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd heeft. Dat ging Sara beoefenen. En ze hebben het samen beoefend. Abram en Sara. Voor Gods aangezicht. Ze hebben de Heere getrouw geacht. En dat is het nou. Dat is het hart van het geloof. Dat is te vertrouwen op de Heer. Wanneer de Heer mijn hoofd opheft en ik uitzien mag boven de omstandigheden van mezelf en in mijn omgeving. Wanneer ik op Hem mag zien en zijn woord mag aangrijpen. Nee, dan is het nog niet vervuld. Maar dan is het als is het vervuld. Want in de oefening van het geloof, gemeente, zijn de dingen zo waar als of het al vervuld is, dan zeg ik, nochtans, al klaagt mijn geweten me dan aan, al bestrijden alle duivelen mij, al zegt het in mijn eigen hart, je hebt geen heil bij God, dan ga ik de Heere getrouw achten. En dan krijg ik oog voor de trouw van Hem. In welke weg? Wel in deze weg. In de weg van het afsterven aan mezelf. De weg van de onmogelijkheid, de weg door het nulpunt heen. Maar dan leer ik het en dan stem ik het toe. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak gezang met vrolijk geschal, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. En zo zorgt de Heer in het leven van zijn kinderen voor de vrucht. Die vrucht die op hun akker van nature niet gevonden wordt. Maar de Heere zegt: uw vrucht wordt uit mij gevonden. Geliefden, die God leeft nog. Hij geeft het ons dat we iets kennen van deze lach van Sara, die jubel des geloofs in het vertrouwen op de Heere. Dan kunnen de omstandigheden tegengesteld zijn, Maar dan ga ik mijn eigen ziel toespreken en dan zeg ik het. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlosser mijns aangezichts en mijn God. Amen. Wij zingen Psalm 42, de versen 2 en 3. Zoeken wij de Heere in ons dankgebed. U, Heere, zorgt voor de lof. Ook dat is uw werk. Door de bittere lach heen. En door de klacht en door de nood heen. Door het geween heen en door het geroep heen. U zorgt ervoor, Heere, dat ze u zullen loven. Al degenen die het weten gaan, die het ervaren gaan wat ze eerder hebben geloofd, dat u een alles vervullend God bent. Dat u uw woord geeft, maar het ook vervult. En dat u uw belofte niet ter aarde vallen laat. Geef dat we het kennen, Heere, dat we u zo kennen als die God die de God van Abraham bent, maar die nog dezelfde God bent. Laat allen die tot u roepen, misschien met vragen, vragen van dingen die in hun leven liggen, laat het ze aan u mogen binden, Heere, om van u het antwoord en de bevestiging te ontvangen, ja, de oefening van het geloof tot eer van uw grote naam. Maar als we er nog buiten staan, kan ook zijn, Heere, dat we op een andere manier lachen, afwijzend, onverschillig, afstandelijk. Ja, dat lachen, daar horen we ook over in uw woord. Daarvan zegt u, uw lachen zal worden tot geween. Bewaar ons daarvoor, Heere. Laat dat niet gebeuren. Maar geef dat u toevallen op uw spreken. Gedenk ons in uw trouwe gunst en zegen dit woord, Heere, dat eenvoudig was en vol gebrek. Maar als het nu uw woord was, wilt u het aan ons hart bevestigen. Wilt u bij ons blijven en met ons gaan. Deze dag ons ook gedenken, ons ook vanmiddag weer in uw kerk brengen. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, het vijfde vers, Psalm 42, vers 5. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.